Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze uitzending van het programma De Kerk Spreekt, waar we u verder zullen voorlezen uit de 13e pastorale constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie, Gaudium et Spes, over de kerk in de wereld van deze tijd, geschreven door de heilige paus Paulus VI, en gepubliceerd op 7 december 1965. We waren ondertussen aangekomen bij het vierde hoofdstuk van deze constitutie, met de titel De taak van de kerk in de wereld van deze tijd. En meer bepaald bij het punt De hulp die de kerk aan elke mens afzonderlijk wil bieden. De mens van vandaag is op weg om zijn persoonlijkheid vollediger te ontwikkelen en zijn rechten met de dag meer te ontdekken en vast te leggen. Daar het nu aan de kerk is toevertrouwd om het mysterie van God bekend te maken, die het einddoel is van de mens, verheldert zij tegelijkertijd voor de mens de zin van zijn eigen bestaan. De diepste waarheid namelijk over de mens. De kerk weet waarachtig dat alleen God, die zij dient, antwoord kan geven op de diepste verlangens van het menselijk hart, dat door aardse spijs nooit volledig verzadigd kan worden. Zij weet verder dat de mens, onder niet aflatende aandrang van de geest van God, nooit helemaal onverschillig zal staan tegenover het probleem van de godsdienst, zoals niet alleen door de ervaring van voorbije eeuwen, maar ook door het veelvuldig getuigenis van onze tijd bewezen wordt. Altijd zal de mens immers willen weten, minstens vaag, wat de zin is van zijn leven, van zijn inzet en van zijn dood. Alleen al de aanwezigheid van de kerk roept deze problemen opnieuw in zijn geest terug. Maar alleen God, die de mens naar zijn beeld heeft geschapen en van de zonde heeft verlost, geeft op deze vragen het volledigst antwoord. En wel door de openbaring in Christus, zijn Zoon, die mens geworden is. Al wie Christus, de volmaakte mens, volgt, wordt ook zelf meer mens. Vanuit dit geloof kan de kerk de waardigheid van de menselijke natuur aan alle meningsveranderingen onttrekken, die bijvoorbeeld het menselijke lichaam ofwel te zeer onderwaarderen, ofwel het bovenmate overschatten. Door geen enkele menselijke wetgeving kunnen de persoonlijke waardigheid en vrijheid van de mens zo goed worden gewaarborgd dan door het evangelie van Christus dat aan de kerk is toevertrouwd. Dit evangelie verkondigt en proclameert immers de vrijheid van de kinderen van God, verwerpt elke slavernij, ten slotte een uitvloeisel van de zonde, heeft een heilig ontzag voor de waardigheid van het geweten en zijn vrije beslissing, moedigt onophoudelijk de verveelvuldiging aan van alle menselijke talenten, tot dienstbaarheid aan God en tot welzijn van de mensen. en het beveelt allen aan in de liefde van allen. Dit stemt overeen met een fundamentele wet van het christelijk heilsbestel. Want ook al is één en dezelfde God heilbrenger en schepper, al is één en dezelfde God ook Heer, zowel van de mensen als van de heilsgeschiedenis, toch wordt door deze goddelijke ordening de rechtmatige autonomie van het schepsel en vooral van de mens niet alleen niet opgeheven, maar integendeel veel eer in zijn waardigheid hersteld en daarin bevestigd. Op grond van het evangelie dat haar is toevertrouwd, proclameert de kerk de rechten van de mensen. En zij erkent en waardeert ten zeerste de dynamiek van het huidige levensgetij, waardoor deze rechten overal bevorderd worden. Maar deze beweging dient toch van de geest van het evangelie doortrokken en tegen elke vorm van verkeerde autonomie beschermd te worden. Wij staan namelijk bloot aan de bekoring om te denken dat onze persoonlijke rechten eerst dan volledig gewaarborgd worden wanneer wij bevrijd worden van elke norm van de goddelijke wet. Op deze weg gaat de waardigheid van de menselijke persoon, in plaats van heil te vinden, integendeel zelf ten gronde. De hulp die de kerk aan de maatschappij wil bieden. De eenheid van de mensheid wordt zeer versterkt en vervolledigd door de eenheid van de familie van de kinderen van God die in Christus is gesticht. De eigen zending die Christus aan de kerk heeft toevertrouwd, is niet van politieke, economische of sociale aard. Want het doel dat hij haar gesteld heeft, is godsdienstig van aard. Maar toch vloeien juist uit deze godsdienstige zending een opdracht, licht en krachten voort die bij de inrichting en versteviging van de maatschappij volgens de goddelijke wet goede diensten kunnen bewijzen. Eveneens kan, ja, moet ook zij, wanneer het nodig is, naar de omstandigheden van tijd en plaats, dienstwerken oprichten ten behoeve van allen, met name van de behoeftigen, zoals bijvoorbeeld werken van barmhartigheid en dergelijke. Bovendien erkent de kerk al wat er aan goeds gevonden wordt in de huidige maatschappelijke dynamiek. Vooral de ontwikkeling naar eenheid, het proces van een gezonde socialisatie en van burgerlijke en economische sociale samenwerking. Het bevorderen immers van de eenheid hangt ten nauwste met de zending van de kerk samen. Daar zij is in Christus als het sacrament, dit is teken en instrument van de intieme band met God en de eenheid van de gehele mensheid. Zo ook toont zij aan de wereld dat de echte uitwendig maatschappelijke eenheid voortkomt uit de eenheid van geest en hart, namelijk uit dat geloof en die liefde waardoor haar eenheid in de Heilige Geest onlosmakelijk is gebonden. Want de kracht die de kerk in de huidige maatschappij van de mensen kan inbrengen, bestaat juist in dit geloof en in deze liefde die werkelijk effect sorteren, niet echter in een of andere uitwendige machtsuitoefening met behulp van louter menselijke middelen. Daar de kerk bovendien, krachtens haar zending en aard, zich aan geen enkele bijzondere vorm van menselijke cultuur, noch aan een politiek, economisch of sociaal systeem bindt, kan zij vanwege deze haar universaliteit een zeer nauwe band tot stand brengen tussen de diverse mensengemeenschappen en volkeren, als deze haar maar vertrouwen en haar metterdaad de ware vrijheid toekennen om haar eigen zending te vervullen. Daarom geeft de kerk haar kinderen, ja, ook alle mensen, de vermaning om in de familiegeest van de kinderen van God alle meningsverschillen tussen volkeren en rassen opzij te zetten en aan de rechtmatige menselijke instellingen innerlijke vastheid te verlenen. Al wat er derhalve aan waarheid, goedheid en rechtvaardigheid te vinden is in de meest verschillende instellingen, die de mensheid voor eigen welzijn heeft gemaakt en nog onophoudelijk maakt, dat alles beziet het concilie met groot respect. Het verklaart bovendien dat de kerk al dergelijke instellingen wil helpen en bevorderen, voor zover dit van haar afhangt en met haar zending verenigbaar is. Zelf verlangt ze niets vuriger dan dat zij, in dienstbaarheid aan allen, zich vrij onder elk staatsbestuur kan ontwikkelen, van welke aard dit ook zij, als het maar de fundamentele rechten van de persoon en het gezin en de belangen van het algemeen welzijn erkent. De hulp die de kerk door de christenen aan de menselijke wereldlijke activiteit wil bieden. Het concilie spoort de christenen, burgers van beide gemeenschappen, aan om zich toe te leggen op een getrouwe vervulling van hun aardse plicht, en wel geleid door de geest van het evangelie. Diegenen verwijderen zich van de waarheid die, in de wetenschap dat wij hier geen blijvende stad hebben, maar een toekomstige zoeken, menen dat zij daarom hun aardse plichten kunnen verwaarlozen, er niet aan denkend dat zij juist door het geloof nog meer verplicht zijn die te vervullen, volgens de roeping die een ieder heeft. Maar niet minder dwalen zij die daartegenover menen dat zij zo in de aardse beslommeringen kunnen ondergaan, alsof die met het godsdienstig leven helemaal niets te maken hebben, daar ze immers denken dat dit alleen maar bestaat in culturele daden en het vervullen van sommige morele verplichtingen. Die discrepantie bij velen tussen het geloof dat zij belijden en hun dagelijks leven dient tot de ernstige dwalingen van onze tijd gerekend te worden. Tegen deze ergernis gingen al in het Oude Testament de profeten geweldig tekeer. En veel meer nog in het Nieuwe Testament bedreigde Jezus Christus zelf dit met ernstige straffen. Geboden is dus dat er geen verkeerde tegenstelling wordt geschapen tussen het beroeps- en sociale werk enerzijds en het godsdienstig leven anderzijds. De christen die zijn tijdelijke plichten verwaarloost, verwaarloost zijn plichten tegenover zijn naaste, ja, tegenover God zelf, en brengt zijn eeuwig heil in gevaar. Laten de christenen zich liever verheugen naar het voorbeeld van Christus, die het handwerk beoefende, dat zij al hun aardse activiteiten kunnen uitoefenen en daardoor de menselijke beredderingen thuis, in beroep, in wetenschap of techniek in één levende synthese brengen met de godsdienstige waarden, die uiteindelijk alles samen ordenen ter ere van God. Aan de leken komen in eigenlijke zin, hoewel niet exclusief, wereldlijke taken en activiteiten toe. Wanneer zij dus, hetzij afzonderlijk, hetzij groepsgewijs, als burgers van de wereld optreden, zullen zij niet alleen de eigen wetten van elke levenssector in acht nemen, maar ze zullen zich erop toeleggen een echte vakbekwaamheid op die terreinen te verwerven. Graag zullen zij samenwerken met mensen die hetzelfde doel nastreven. Zich bewust van de eisen van het geloof en uit kracht van dit geloof zullen zij zonder aarzelen, wanneer dit nodig is, nieuwe initiatieven nemen en realiseren. Het is voor hen een zaak van het reeds goed gevormde geweten ervoor te zorgen dat de goddelijke wet wordt neergeschreven in het leven van de aardse maatschappij. Van de priesters anderzijds zullen de leken licht en geestelijke kracht verwachten. Maar laten zij toch niet menen dat hun herder steeds zo deskundig zijn dat zij bij elke voorkomende, zelfs ernstige kwestie, direct een concrete oplossing bij de hand hebben, of dat zij daartoe gezonden zijn. Laten zij liever hun eigen aandeel behartigen door de christelijke wijsheid verlicht en met een nauwgezette aandacht voor de richtlijnen van het leergezag. Vaak zal juist de christelijke kijk op de dingen hen in bepaalde situaties tot een zekere concrete oplossing brengen. Maar andere gelovigen, in even grote oprechtheid, zoals dikwijls en terecht gebeurt, zullen weer anders over hetzelfde oordelen. En ook al worden deze over en weer voorgestelde oplossingen ook buiten de bedoeling van de betrokkenen door velen gemakkelijk verbonden met de boodschap van het evangelie, dan moeten zij zich herinneren dat niemand in genoemde gevallen voor zijn eigen mening de garantie van het kerkelijk gezag exclusief mag opeisen. Maar steeds kunnen zij pogen in een open gesprek elkaar te verlichten, met behoud van de wederzijdse liefde en inbezorgdheid vooral voor het algemeen welzijn. Maar de leken die in het gehele leven van de kerk een actieve rol te vervullen hebben, moeten niet enkel de wereld van de christelijke geest doordringen, maar zij zijn ook geroepen om voor allen, en wel midden in de menselijke samenleving, getuigen van Christus te zijn. De bisschoppen nu, aan wie de taak is toevertrouwd om de kerk van God te besturen, moeten met hun priesters de boodschap van Christus zo prediken, dat zij alle aardse activiteiten van de gelovigen van het licht van het evangelie vervullen. Bovendien moeten de herders in gedachten houden dat zij door hun dagelijkse levenswandel en zorgzaamheid aan de wereld het gelaat van de kerk voorhouden, waarnaar de mensen de kracht en de waarheid van de christelijke boodschap beoordelen. In leven en in woord, tezamen met de religieuzen en eigen gelovigen, moeten zij laten zien dat de kerk alleen al door haar aanwezigheid, met alle gaven die zij in zich heeft, een onuitputtelijke bron is voor die deugden welke de hedendaagse wereld ten zeerste nodig heeft. In voortdurende studie moeten zij zich geschikt maken om in de dialoog met de wereld en met mensen, van welke opvatting ook, een goede partner te kunnen zijn. Maar zij moeten vooral de woorden van dit concilie in hun hart bewaren. Omdat de mensheid heden ten dage, hoe langer hoe meer, tezamen groeit tot een staatkundige, economische en maatschappelijke eenheid, des te meer moeten de priesters, in verbondenheid van zorg en hulp, onder de leiding van de bisschoppen en de paus, elke kiem tot verstrooiing uitschakelen, zodat het gehele menselijke geslacht gebracht kan worden tot de eenheid van de Godsfamilie. Hoewel de kerk door de kracht van de Heilige Geest de getrouwe bruid van haar Heer is gebleven en nooit opgehouden heeft in de wereld het teken van het heil te zijn, is het haar wel degelijk bekend dat er onder haar leden, geestelijken en leken, in de lange rij der eeuwen, mensen geweest zijn die ontrouw waren aan de Geest van God. Ook in onze dagen ontgaat het de kerk niet, hoe groot de afstand er is tussen de boodschap die zij uitdraagt en de menselijke zwakheid van hen aan wie het evangelie wordt toevertrouwd. Hoe de geschiedenis ook over deze tekortkomingen zal oordelen, wij moeten ons daarvan bewust zijn en ze met kracht bestrijden, opdat zij de verbreiding van het evangelie geen schade berokkenen. Eveneens weet de kerk, hoezeer zij zelf, in de uitbouw van haar verhouding met de wereld, geleerd door eeuwenlange ervaring, voortdurend moet rijpen. Geleid door de Heilige Geest, spoort de kerk als een moeder onophoudelijk haar kinderen aan tot uitzuivering en vernieuwing, zodat het teken van Christus op het gelaat van de kerk steeds duidelijker mag schitteren. De hulp die de kerk van de hedendaagse wereld ontvangt. Zoals het van belang is voor de wereld de kerk te erkennen als een sociale realiteit in de geschiedenis en als het zuurdeeg daarvan, zo ontkent ook de kerk zelf niet hoeveel zij uit de geschiedenis en ontwikkeling van de mensheid heeft meegekregen. De ervaring van voorbije eeuwen, de voortgang van de wetenschappen, de schatten die verborgen liggen in de verschillende vormen van menselijke cultuur, waardoor de natuur van de mens zelf duidelijker aan het licht komt en nieuwe wegen voor de waarheid worden geopend, dat alles is ook ten voordele van de kerk. Vanaf het begin van haar geschiedenis heeft zij immers geleerd de boodschap van Christus tot uitdrukking te brengen met behulp van begrippen en talen van verschillende volkeren. En deze boodschap heeft zij bovendien met de wijsheid van de filosofen trachten te verhelderen. Dit deed zij met het doel om het evangelie zowel aan het begrip van allen als aan de eisen van de wijzen, zover dat toelaatbaar was, aan te passen. En deze aangepaste verkondiging van het geopenbaarde woord moet de wet van elke evangelisatie blijven. Want zo wordt het vermogen geprikkeld van elk volk om op eigen wijze de boodschap van Christus tot uitdrukking te brengen. En wordt tegelijk een levendig verkeer tussen de kerk en de verschillende culturen van de volkeren bevorderd. Om een dergelijk verkeer nog uit te breiden, heeft de kerk, vooral in onze tijd, waarin de dingen zeer snel veranderen en de wijze van denken zeer uiteenlopend is, in het bijzonder de hulp nodig van hen die, levend in de wereld, bedreven zijn in de verschillende onderdelen en takken van wetenschap en de geestesgesteldheid daarvan begrijpen. Of het nu over gelovigen gaat of over ongelovigen. Het is de plicht van het gehele godsvolk, vooral van de herders en theologen, om met de hulp van de Heilige Geest het gevarieerd spreken van onze tijd te beluisteren, te schiften en te interpreteren en er in het licht van het goddelijk woord een oordeel over te geven, opdat de geopenbaarde waarheid steeds dieper gevat, steeds beter ingezien en steeds meer aangepast naar voren kan gebracht worden. Daar de kerk een zichtbare sociale structuur heeft, teken van haar eenheid in Christus, kan zij ook door de ontwikkeling van het menselijke sociale leven verrijkt worden. En zij wordt dit ook, niet alsof er iets zou ontbreken aan haar door Christus ingestelde constitutie, maar om deze instelling dieper te kunnen kennen, beter tot uitdrukking te kunnen brengen en doelmatiger aan onze tijd te kunnen aanpassen. Zij ziet met een dankbaar hart dat zij in haar gemeenschap, niet minder dan in haar afzonderlijke kinderen, op diverse wijzen door mensen van allerlei verdiensten en conditie geholpen wordt. Want al wie de menselijke gemeenschap op het vlak van het gezin, de cultuur, de economie en het sociale leven, als ook van nationale, zowel als internationale politiek, vooruit helpt, biedt ook volgens Gods plan aan de kerkgemeenschap, voor zover deze van het uitwendige afhankelijk is, een niet geringe hulp. Ja, de kerk bekent zelfs dat zij juist uit de tegenstand van hen die haar vijandig zijn of haar vervolgen, veel voordeel heeft kunnen putten en dit nog steeds kan. Christus, de Alpha en de Omega. Terwijl de kerk de wereld helpt en van die wereld veel ontvangt, streeft zij naar dit ene, namelijk dat het rijk van God mogen komen en het heil van de gehele mensheid werkelijkheid mag worden. Maar alle goeds dat het volk van God in de tijd van zijn aardse tocht aan de mensheid kan verschaffen, komt hieruit voort dat de kerk het universele heilssacrament is, dat het geheim van Gods liefde voor de mens tegelijk manifesteert en realiseert. Het woord van God, waardoor alles is gemaakt, is zelf mens geworden, zodat het als een volmaakte mens allen kon redden en alles in zich recapituleren. De Heer is het doel van de mensengeschiedenis, het punt waarnaar alle verlangens van de geschiedenis en de beschaving convergeren, het centrum van de mensheid, de vreugde aller harten en de vervulling van hun verlangens. Hij is het die de Vader van de doden deed opstaan, verhief en aan zijn rechterhand deed plaatsnemen. Hem aanstellen tot rechter over levenden en doden. In zijn geest zijn wij tot leven gewekt en verenigd, en zijn wij op weg naar de voleinding van de geschiedenis der mensheid, welke volledig met het plan van zijn liefde overeenstemt. Alles in Christus herstellen wat in de hemel en op aarde is, zoals we lezen in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Hoofdstuk 1, vers 10. De Heer zelf zegt in het boek Apocalyps, hoofdstuk 22, versen 12 en 13, zie, ik kom spoedig en mijn loon breng ik mee om ieder te vergelden naar zijn werk. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, de oorsprong en het einde. Deel 2. Enkele bijzonder urgente problemen. Ten geleide. Nadat het concilie de waarde van de menselijke persoon heeft toegelicht en uiteengezet heeft tot welke individuele of sociale taken hij in het binnenwereldelijk bestel is geroepen, wil het nu, onder het licht van het evangelie en van de menselijke ervaring, aller aandacht vestigen op enkele bijzonder urgente, eigentijdse, hachelijke problemen die heel het mensdom ten zeerste bezighouden. Onder de vele problemen die op het ogenblik aller bezorgdheid wekken, mogen vooral de volgende in aanmerking komen: het huwelijk en het gezin, de menselijke cultuur, het economisch, sociale en politieke leven, de vrede en de grote volkerengemeenschap. Wij stellen ons voor de in Christus medegegeven lichtgevende beginselen voor elk van deze problemen helder te laten stralen, zodat de christengelovigen zich daardoor laten leiden en alle mensen daarin een leidraad kunnen vinden bij het zoeken naar oplossingen voor deze veelomvattende en gecompliceerde problematieken. Hoofdstuk 1. De bevordering van de waardigheid van huwelijk en gezin. Huwelijk en gezin in de huidige wereld. Het welzijn van de persoon en van de menselijke en christelijke gemeenschap hangt nauw samen met een gezond huwelijks- en gezinsleven. Samen met alle mensen die het met huwelijk en gezin goed menen, begroeten de christenen daarom oprecht de veelvormige hulpverlening waardoor vandaag aan de dag het mensdom steeds grotere vorderingen maakt in de zorg voor deze echtelijke liefdesgemeenschap en in eerbied voor het leven, en waardoor de echtgenoten en ouders bij de vervulling van hun belangrijke taak worden bijgestaan. Van dit alles verwachten zij een verheffing van huwelijk en gezin, en zij willen deze hulpverlening dan ook meehelpen uitbouwen. Maar niet overal schijnt de waardigheid van dit instituut in eenzelfde helder licht, daar het toch door polygamie, door de plaag van echtscheiding, door de zogenaamde vrije liefdesverhouding en andere vergroeiingen wordt ontluisterd. Bovendien wordt de huwelijksliefde al te vaak geprofaneerd door egoïsme, louter erotische genotscultus, en door ongeoorloofde praktijken tegen het doorgeven van het leven. Daarenboven werken de huidige economische, sociaal-psychologische en civiele levenscondities sterk storend in op het gezinsleven. Daar komt tenslotte nog bij dat men niet zonder bezorgdheid in sommige delen van de wereld problemen ziet rijzen ten gevolge van de bevolkingsexplosie. Door dit alles worden de gewetens verontrust. Toch blijkt de levenskracht van het instituut dat we huwelijk en gezin noemen al hieruit, dat de grondige veranderingen in de hedendaagse samenleving, ondanks de moeilijkheden die ermee gepaard gaan, de wezenlijke kern van dit instituut vaak op velerlei wijzen hebben blootgelegd. Daarom wil het concilie door een verhelderende voorstelling van enkele thema's uit de kerkelijke leer voorlichting en bemoediging brengen aan de christenen en aan alle mensen aan wie de waardigheid van de huwelijksstaat als aardse werkelijkheid en zijn bijzonder sacrale waarde ter harte gaat. De heiligheid van huwelijk en gezin. Door de Schepper gesticht en onder eigen wetten geplaatst, komt de intieme gemeenschap van leven en van echtelijke liefde tot stand door het huwelijksverbond. Anders gezegd, door een onherroepelijk, persoonlijk, wederzijds ja-woord. Aldus ontstaat door een menselijke daad, waardoor beiden zich wederzijds geven en ontvangen, een, ook ten overstaan van de maatschappij, in Gods wet geankerd instituut. Deze heilige band is dan ten voordele zowel van het welzijn der echtgenoten en kinderen als van de gemeenschap niet langer afhankelijk van een louter menselijke beslissingsmacht. God zelf is de stichter van het huwelijk, met zijn velerlei waarden en betekenissen. Deze zijn van onschatbare waarde voor de bestendiging van het mensdom, voor de persoonlijke groei en eindbestemming van alle gezinsleden, voor de waardigheid, de stabiliteit, de vrede en voorspoed van het gezin zelf en van geheel de mensengemeenschap. Het huwelijkinstituut en de huwelijksliefde zijn uiteraard geordend op de gezinsstichting en zij vinden daarin als het ware hun bekroning. Door het huwelijksverbond niet langer twee, maar één vlees geworden, dat horen we in het evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 9, 10, vers 6, verlenen aldus man en vrouw door hun intieme persoonlijke vereniging en hun innige samenwerking elkaar wederzijdse hulp en dienst. En zij beleven in steeds groeiende volheid hun eenheid. Juist als wederzijdse zelfschenking van twee personen eist deze intieme vereniging, als ook het welzijn der kinderen, van de echtgenoten volkomen trouw. Zij urgeren hun onverbrekelijke eenheid. Christus, de Heer, heeft deze veelvormige liefde ontsprongen aan de bron der goddelijke liefde en gevormd naar het voorbeeld van zijn vereniging met de kerk, zijn volle zegen gegeven. Want zoals eertijds Jahwe door zijn verbond van trouwe liefde zijn volk tegemoet is gekomen, zo treedt nu de verlosser van de mensen en de bruidegom van de kerk in en door het sacrament van het huwelijk de christelijke echtgenoten tegemoet. Hij blijft ook met hen, opdat, zoals hij de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft overgeleverd, ook de echtgenoten in blijvende liefde trouw zich aan elkaar zouden wegschenken. De waarachtige huwelijksliefde wordt aldus in de goddelijke liefde opgenomen. En zij wordt geleid door en verrijkt met de verlossingskracht van Christus en de heilskracht van de kerk. Zo is zij metterdaad een levensweg naar God toe en worden de echtgenoten in hun hoge vaderlijke en moederlijke opdracht geholpen en gesterkt. Daarom worden de christelijke echtgenoten tot de plichten en waardigheid van hun levensstaat door een speciaal sacrament gesterkt en er als het ware door geconsacreerd. In kracht daarvan komen zij, bezield met de geest van Christus, op grond waarvan heel hun leven gedragen wordt door het geloof, de hoop en de liefde, door de vervulling van hun huwelijks- en gezinsplichten, geleidelijk tot eigen zelfvoltooiing en wederzijdse heiliging, en juist daardoor samen tot de verheerlijking van God. Onder het voorgaan der ouders in voorbeeld en in familiaal gebed zullen aldus de kinderen en al wie in de gezinskring vertoeven gemakkelijker de weg naar menselijkheid, heil en heiligheid vinden. Wanneer de echtgenoten de eer en de opgave van het ouderschap te beurt vallen, zullen zij de taak van de opvoeding, vooral de godsdienstige, welke in eerste instantie bij hen berust, met zorg vervullen. Als levende ledematen van het gezin dragen ook de kinderen op hun wijze bij tot de heiliging der ouders. Immers, door hun erkentelijkheid, piëteit en vertrouwen zullen zij de weldaden van hun ouders beantwoorden en, zoals het kinderen past, hen in tijden van tegenspoed en in de eenzaamheid van de oude dag bijstaan. De staat van weduwschap, die in de verlenging van de huwelijksroeping moedig wordt aanvaard, zal in hoog aanzien staan bij allen. In openheid naar buiten zal de familie ook andere families laten delen in eigen geestelijk bezit. Aldus zal het christelijke gezin ontsproten aan het huwelijk, afbeelding van en deelhebbing aan het liefdesverbond van Christus en zijn kerk, de levende presentie van de Verlosser in de wereld en het ware gelaat van de kerk voor alle mensen zichtbaar maken. Zowel door de liefde der echtgenoten, door hun edelmoedige vruchtbaarheid, eenheid en trouw, als door de hartelijke medewerking van alle gezinsleden. De huwelijksliefde. Herhaaldelijk worden de verloofden en echtgenoten door Gods woord opgeroepen om hun verloving in kuise intimiteit en hun huwelijk in ongedeelde liefde met veel zorg te omgeven. Ook velen onzer tijdgenoten leggen getuigenis af van hoge waardering voor de ware huwelijksliefde, zoals deze volgens de eerbare zeden der volkeren naar plaats en tijd in verschillende vormen gestalte krijgt. Daar nu deze liefde als interpersoonlijke verhouding, gedragen door het wilsaffect, eminent wenselijk is, omvat zij heel de persoon en is zij in staat om aan de lichamelijke en gemoedsexpressies een bijzondere glans te geven en ze tot bestanddeel en geëigend teken van de echtelijke liefdesverbondenheid te adelen. Door een speciale gave van genade en liefde heeft de Heer deze liefde willen genezen, meer menselijk willen maken en verheffen. Zo'n liefde die het menselijke en het goddelijke in zich verenigt, brengt de echtgenoten tot een vrije en wederzijdse zelfgave, waarvan de tederheid die zij voelen en uitdrukken getuigenis aflegt en is de ziel van heel het leven der gehuwden. Bovendien groeit zij in volkomenheid juist in en door haar edelmoedige praktijk. Zij overstijgt derhalve aanzienlijk de louter erotische neiging die bij egoïstische koestering jammerlijk snel uitdooft. In de eigenlijke huwelijksdaad komt deze liefde op een geëigende wijze tot voltooide zelfexpressie. De daden derhalve, waardoor de echtgenoten in kuise intimiteit één worden, zijn zedelijk goed en edel en betekenen en realiseren, mits menswaardig voltrokken, de wederzijdse zelfschenking, waardoor de echtgenoten elkaar ingevend en ontvangend geluk verrijken. Bevestigd door het wederzijds woord van trouw en vooral door het sacrament van Christus bekrachtigd, is deze liefde naar uiterlijk gedrag en innerlijke gezindheid in lief en leed onverbrekelijk trouw. Zij kent derhalve geen echtbreuk en echtscheiding. Ook de gelijke persoonswaarde van vrouw en man, die haar uitdrukking behoort te vinden in de wederzijdse onvoorwaardelijke liefde, is een duidelijk teken van de door God gewilde eenheid van het huwelijk. Omdat nu de volgehouden vervulling der opdrachten van deze christelijke roeping een niet geringe deugdzaamheid vereist, zullen de echtgenoten, door de genade gesterkt tot een heilig leven, werk maken van de duurzaamheid van hun liefde, van hun grootmoedigheid en offerbereidheid, en dit alles in gebed afsmeken. De ware huwelijksliefde zal hoger gewaardeerd worden. En er zal in deze een gezonde publieke opinie worden gevormd. Als de christelijke echtgenoten uitmunten, zowel door het getuigenis van trouw en harmonie, in eenzelfde liefde, als in zorg bij de opvoeding der kinderen en bijdragen tot culturele, psychologische en sociale vernieuwingen ten voordele van huwelijk en gezin. Op aangepaste wijze en op gepast vroege leeftijd moeten de jongeren worden voorgelicht, vooral in de schoot van het gezin zelf, over de waardigheid, de opdrachten en expressies van de huwelijksliefde, opdat zij, gevormd tot een kuis leven, na een eerbare verloving, te gepaster tijd kunnen trouwen. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u verder hebben voorgelezen uit Gaudium et Spes, de 13e pastorale constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie over de kerk in de wereld van deze tijd, geschreven door de heilige paus Paulus VI en gepubliceerd op 7 december 1965. Een volgende keer gaan wij verder onder dit tweede deel van de constitutie, enkele bijzonder urgente problemen, en specifiek zullen we het dan hebben over het vruchtbare huwelijk. Dat is voor een volgende keer. We danken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot dan.